In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm, psalm 25, en daarvan het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit, en vers 5... Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. 3 en 5 van 25. We willen in deze dienst het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament. En de schriftlezing vindt u in het boek Exodus, het vierde hoofdstuk. Hoofdstuk 4, Exodus 4, de versen 1 tot en met 26. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en doen het met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 106e psalm, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. En wat er verder volgt in vers 4 van 106.
Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem, wat is er aan de hand? En hij zeide, wat is er in uw hand? En hij zeide, een staf. En hij zeide, werpt hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang. En Mozes vloot van haar. En toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit en grijpt haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar. En zij werd tot een staf in zijn hand. Omdat zij geloven dat u verschenen is de Heere, de God hunner vaderen, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En de Heere zeide verder tot hem, steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en daarna trok hij ze uit en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem en daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie, zij was weder als zijn andere vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man wel ter talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem, wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu, ga heen en ik zal met uw mond zijn en zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, och, Heere, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toren des Heeren over Mozes en hij zeide, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook, zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een God zijn. Neemt dan deze staf in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jeter zijn schoonvader en zeide tot hem, laat mij toch gaan dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn en zie of zij nog leven. Jetro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hem op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten trekken gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene in Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene zoon, doden. En het geschiedde op de weg, in de herberg, dat de Heere hem tegemoet en tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen de wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, de versen 24 tot en met 26. Exodus 4, 24 tot 26. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 85ste psalm en daarvan de versen 1 en 2. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En dan ook vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. 1 en 2 van 85. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Vers 1 van 32, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, nalatigheid kan grote gevolgen hebben. Als jij nalaat om je fiets op slot te zetten bij het busstation, is het je eigen schuld dat die weg is als je terugkomt. Of als jij nalaat om je vuile kleren in de wasmand te leggen, dan zijn ze de volgende dag niet schoon. Als jij zou nalaten om je huiswerk goed te doen, is het je eigen schuld als je blijft zitten. Of als u nalaat om na het koken het gas uit te draaien, dan kan er maar zo brand ontstaan. Als je nalaat tijdig in te schrijven voor een bepaalde klus, loop je die opdracht mis. Nalatigheid blijft niet ongestraft. Je krijgt er de rekening van gepresenteerd. En dat geldt nou ook in geestelijk opzicht. De zonden van nalatigheid zijn nou net zo zwaar als de zonden van bedrijf. En geen mens kan het ongestraft nalaten om te doen wat de Heere van ons vraagt in zijn woord. En dat zien we nou ook terug in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema een bloedige afrekening in de herberg. Drie gedachten. In de eerste plaats het verzaken van dit bloed. In de tweede plaats de verlossing door dit bloed. En in de derde plaats de verwijzing naar het bloed. Een bloedige afrekening in de herberg. Het verzaken van dit bloed, de verlossing door dit bloed en de verwijzing naar het bloed. Mozes, uiteindelijk gaat hij dan toch op de weg naar Egypte, onderweg naar zijn broeders. Veel bezwaar had hij aanvankelijk ingebracht. Mozes durft niet. Hoofdstuk 3, vers 11. Wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan? Mozes kan ook niet. Vers 10 van hoofdstuk 4. Och Heere, ik ben geen man wel ter tale. Ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En Mozes wil niet. Vers 13. Doch hij zeide, och Heere, zend toch door de hand desgenen die gij zoudt zenden. Maar al deze bezwaren die zijn nou weggenomen door de Heere. Want als Mozes niet durft, belooft de Heere mee te gaan. Hoofdstuk 3, vers 12. Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En als Mozes niet kan, belooft de Heere hem te leren wat hij dan zeggen zal. Hoofdstuk 4, vers 12. En u ga henen, en ik zal met uw mond zijn, en zal u leren wat gij spreken zult. En als Mozes niet wil, vermaant de Heere hem om deze ongehoorzaamheid. Vers 14. Toen ontstak de toorn des Heeren over Mozes. Mozes, hij zal dus nu gaan met de staf van God in zijn hand. En voor de laatste keer brengt hij dan de kudde terug naar zijn schoonvader Jethro. Straks krijgt hij de zorg over een andere kudde. Weliswaar niet van schapen en van geiten, maar beslist ook niet gewilliger en gemakkelijker. Want stuk voor stuk zijn dat immers bokken. Koppig, opstandig, tegendraads, als elk mens van zichzelf is. En bij Gods volk ligt dat heus niet anders. Maar het afscheid nemen, het zal Mozes nog niet zijn meegevallen. 40 jaar lang is hij hier geweest. 40 jaar lang had hij hier zijn thuis. En hij wist zich ook welkom. Zijn beide jongens zijn hier geboren. En in de loop der jaren is hij er ook steeds meer vertrouwd geraakt. En hij vraagt dan aan zijn schoonvader om toestemming. Vers 18. Laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Tegen Jethro zegt hij echter niks over zijn roeping. Waarom eigenlijk niet? Was dat misschien een angstvallig zwijgen? Omdat hij wel wist dat hij bij Jethro geen ingang zou hebben? Was het misschien pure bescheidenheid, omdat hij inmiddels zichzelf had leren kennen? Of was het misschien uit schroom, omdat het zo heel teer lag in zijn ziel? Want als je iets van de Heere krijgt, hoef je dat ook niet direct aan de grote klok te gaan hangen. Dan is dat allereerst iets tussen jou en de Heere. En is dat helemaal niet nodig om te delen, zeker niet met één, bij wie je niet samen bent, één in de Heere. Hoe het ook zij, waarom hij het zegt, waarom hij het niet zegt, we weten de exacte oorzaak niet. En misschien was het ook wel beter geweest als Mozes er wel van had gesproken. Maar hij krijgt dan toch de toestemming van zijn schoonvader om te gaan. Die het zegt, ga heen in vrede. En toch, nog steeds is Mozes er niet geheel gerust op. De laatste keer in Egypte werd hij immers gezocht vanwege doodslag. En misschien is dat opsporingsbevel nog wel steeds van kracht. Maar ook die laatste aarzelingen bij Mozes worden dan door de Heere weggenomen. Als hij het zegt in vers 19, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. En nu durft hij te gaan. Hij weet zijn taak, zoals we dat vorige week ook hebben gehoord. Hoofdstuk 3, vers 10. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk uit Egypte voert. En zo gaat hij op reis. Zonder koffers, zonder bezittingen, zonder spullen. Alleen zijn vrouw en zijn twee zonen heeft hij bij zich. En een ezeltje. Armer kan haast niet. In koninklijk gewaad was hij gekomen. In zijn herdersplunje vertrekt hij. Maar in zijn hand ligt de staf van God. En dat alleen is al veel meer dan alles wat hij bezat aan dat koninklijke hof. Die beide jongens zijn ook mee. We weten niet hoe oud ze zijn geweest. Gersom, de oudste, zal toch minstens een puber zijn geweest. Over die tweede, Eliezer, zijn de verklaringen wat verdeeld. Sommigen denken dat hij ook de puberleeftijd had bereikt. Anderen zien in hem meer een kind. Hoe het ook zij, alle vier weten ze de reisbestemming. Egypte. Voor Sephora en voor de jongens betekent dat echter wel een definitief afscheid van Midian. En we kunnen ons wel voorstellen dat dit best wat met hen heeft gedaan. Ze zijn per slot van rekening ook nog nooit in Egypte geweest. En ze verlaten hun vertrouwde omgeving. Dat maakt het allemaal des te spannender. Ze zullen straks ook gaan behoren bij een ander volk. De reis dwars door de woestijn is zwaar in de hitte waarin ze gaan. En onderweg is het ook nodig dat ze dan geregeld rust. Zo ook deze nacht. En ze vinden onderdak in een herberg. Een verblijf voor één nachtje. Meer niet. Niets bijzonders, zo lijkt het. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. Een raadselachtige tekst. Misschien wel een van de meest raadselachtige teksten uit heel het boek Exodus of uit heel de Bijbel. God riep Mozes. God gaf Mozes een taak. Mozes gehoorzaamt. En dan dit. God komt hem tegen op de weg. God houdt hem tegen onderweg. Hij zoekt Mozes zelfs te doden. Wat is dit nou? En wat gebeurde daar nou in die nacht? Het kan van alles zijn geweest. Net als Jacob bij de Jabok kan daar een worsteling zijn geweest met een man die hem verscheen. De rabbijnse traditie meent dat Mozes in zijn slaap werd overvallen en dat er een worsteling ontstond. Het kan ook zijn dat Mozes plotseling ernstig ziek werd en dat hij in een enkel uur de dood voor ogen zag. Een plotseling opkomende ziekte lijkt mij wat dat betreft ook het meest waarschijnlijk. En er werd wel gedacht aan een vorm van knokkelkoorts. Wat het ook was, het is in elk geval heftig. En Zippora is erg ongerust. De kinderen zullen zijn wakker gemaakt. En allemaal staan ze rond het bed van vader. Ze vrezen voor het leven van hun man en van hun vader. En Mozes zal ook wel hebben gevoeld dat de dood ermee gemoeid is. Dit kon het einde wel eens zijn. En dan? En met de dood voor ogen gaat een mens zijn leven onderzoeken. Tenminste. Mag je toch hopen? Bij Mozes gebeurde het wel. Hij wist het immers. Sterven is God ontmoeten. En het wordt nu de vraag of dat wel kan. Kan hij wel zo voor God verschijnen? Ligt het wel vlak tussen hem en de Heer? En op een ziekbed, dat dan een sterfbed kan worden, trekt zo het hele leven aan je voorbij. En alles komt langs. Zonden van bedrijf en zonden van nalatigheid. En Mozes, die voelt haarscherp aan dat de Heere hem hier tegenkomt. Hij verkeert niet in Gods gunst, maar hij ligt onder Gods oordeel. Hij heeft God tegen. En dat is een ontdekking. Weet u daarvan? Ken jij dat? Om te ontdekken dat je op je levensreis God tegen hebt. God komt mij tegen. Daarom breekt alles af. En daarom loop ik vast. En daarom lukt mij niets meer. En daarom gaat het niet meer. Ja, dat kan wel eens nodig zijn. En dat kan ook zo heilzaam zijn. Want dan gaat een mens zijn levensgang erop nazien. En zijn levensweg erop onderzoeken. Wat is het immers altijd een reden achter als de Heere ons tegenkomt op de weg. En als de Heere ons laat vastlopen. En dat zie je hier ook bij Mozes. Hij weet dat. Hij voelt dat. Hij heeft immers wat nagelaten. Hij heeft immers verzuimd om iets te doen. Wat dat is? De besnijdenis van zijn zoon. Tenminste, één van hen. Eigenlijk moeten we zeggen dat we daarover helemaal niet zo heel veel gegevens terugvinden in ons tekstgedeelte. De meeste verklaarders die menen dat Mozes zijn oudste zoon, Gersom, wel heeft besneden en Eliezer zijn tweede zoon niet. Het zou net zo goed ook andersom kunnen zijn geweest, zoals het ook mogelijk zou kunnen zijn dat ze alle twee onbesneden waren. Zelf ga ik mee met de meest gangbare uitleg en meen dat Eliezer degene is die nog onbesneden is. Maar hoe kwam dat nou? Want in Midian kende men ook een besnijdenis. Maar dat was niet op de achtste dag, zoals de Heere dat had opgedragen aan Abraham en zijn nageslacht. In Midian werd een jongen pas besneden als hij op het punt stond om te gaan trouwen. En er ging er zo een korte periode vlak voor die huwelijksdag. Was ging dat gepaard met een hele ceremonie, waarbij dan de aanstaande bruid het verwonderd uitriep: bloedbruidegom. Want haar aanstaande man had zich speciaal laten besnijden met het oog op de huwelijksdag met haar. Het lijkt er dan ook op dat Mozes zich in Midian heeft aangepast aan deze Midianitische gewoonte. En opnieuw die vraag: waarom? En ook daar kunnen meerdere antwoorden op gegeven worden. In de loop van de tijd werd hij steeds meer een Midianiet. Hij woonde er, hij leefde er, hij paste zich aan. Het kan ook zijn dat Zippora niet wilde dat haar jongen werd besneden. En Mozes legde zich daar dan maar bij neer. En dat laatste, dat lijkt mij ook heel waarschijnlijk. Het was immers een gemengd huwelijk. En dan is het een kwestie van geven en nemen om de vrede in huis te bewaren. En je moet dan wel eens compromissen sluiten, anders is het in huis geen leven meer. Zie je trouwens, jongelui, hoe gevaarlijk een gemengd huwelijk is. Een huwelijk waarbij één van de twee de Heere niet vreest. Je bevindt je dan op een weg waarbij je niet meer terug kan. En langzaam maar zeker dringt ook steeds meer en meer het levenshuis binnen. Je geeft hier wat toe. Je laat daar wat toe. Je praat eens wat goed. Je gaat meedoen. En het geweten wordt ruimer en ruimer. En dat alles omwille van de lieve vrede. Maar het geeft geen vrede met God. En wat is er dan nodig? Dat de Heere je laat vastlopen. Opdat je niet verder kan in die halfslachtige houding. En in het telkens maar weer sluiten van compromissen. En dat blijkt nou bij Mozes. Want God komt hem tegen op de levensweg. Want Mozes liet de besnijdenis van zijn zoon na. En dat is beslist geen kleinigheid. Want de besnijdenis is een inzetting van God. En de besnijdenis was op dat moment het teken van het verbond. Het enige teken. Want het Pascha kwam namelijk pas later. En dat verbond, dat was nou juist de dragende kracht voor de toegezegde verlossing uit Egypte. Dat de Heere zijn volk uit Egypte zou leiden, is enkel en alleen omdat hij een verbond heeft met Israël. En dat heeft Mozes al meerdere keren gehoord uit de mond van de Heere. Onder andere hoofdstuk 3, vers 6. Ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. Maar nu heeft Mozes verzuimd om dat verbondsteken toe te brengen aan een van zijn zoons. Ja, zo kon Mozes nooit de verlosser zijn van Israël. Hij kon toch dat volk nooit wijzen op de kracht van Gods genadeverbond, als hij in zijn eigen gezin het zou hebben verzuimd om de eisen van dat verbond zich daaraan te houden. En dat een van zijn kinderen dat verbondsteken niet zou dragen. Dat zou hem ongeloofwaardig maken. Als Mozes zowel het volk van Israël als Farao zou wijzen op de kracht van dat genadeverbond, mag hij zelf niet nalatig zijn rondom de tekenen van dat verbond. Maar deze zonde van nalatigheid is bovenal een grove zonde. Want de Heer had het toch immers gezegd tegen Abraham in Genesis 17, het 14e vers. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. God eiste immers dat alle jongetjes dat teken van het genadeverbond zouden ontvangen. En geen ouder kon dan ook zomaar zijn kind dat verbondsteken onthouden. Dat is niet iets onschuldigs. Dat is schending van Gods verbond. Toen en nu. Laten we niet te gemakkelijk denken over het verzuim van het toebrengen van het verbondsteken aan de kinderen. We kunnen onze kinderen niet straffeloos de tekenen van het genadeverbond onthouden. En nieuwtestamentisch is dat toch het teken van de heilige doop. En het zal worden gemerkt als u uw gezinsleden dat teken zou onthouden. Misschien wel doordat er in het gezin allerlei problemen, moeite en zorgen ontstaan. Dat de kinderen een hele andere kant op gaan. Of dat ze de wereld intrekken. Je krijgt in elk geval God tegen op je levensweg. Want het is een zonde in Gods ogen, een zonde tot de dood. Want hij die opzettelijk de besnijdenis verachtte, stelde zich immers onder het oordeel van de dood. We hebben het net gelezen. Dezelfde ziel zal worden uitgeroeid. De bezoldiging der zonde is trouwens altijd de dood. Mozes heeft Gods heilige eis veronachtzaamd. En daarmee heeft hij zich gesteld onder de dood. Is hij geworden een desdoods schuldige. En dat laat God hem die nacht in die herberg ook merken. Hij gaat hier afrekening houden met Mozes. Mozes die moet gestraft worden voor deze zonde. Want God vertoont zich schrikkelijk over deze zonde. Een zonde die gebroken zal moeten worden met de hoogste straf. De straf van de dood. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De verlossing door dit bloed. Want de Heere laat deze nacht ook duidelijk aan Mozes weten dat hij ligt onder Gods toorn. En dan is het opvallend hoe Mozes en Zipporah daarop reageren. Want we zien toch dat ze beiden direct wel aanvoelen wat de oorzaak is van alles. Want er wordt geen dokter geroepen. En Zipporah gaat ook geen kruidendrankje maken. Ze handelt ook niet uit paniek. Nee, ze lijkt precies te weten wat ze doet. Ze pakt iets scherps. Een mes, een scherpe steen misschien. Blijkbaar was Mozes er zelf te zwak voor. Verzwakt door de ziekte. Of misschien verlamd door die worsteling met die man. Maar beide beseffen. Hun zoon moet besneden worden. Want daar ligt de oorzaak van alles. Hun zoon is onbesneden. Er liggen zonden in het leven van Mozes. Zonden van nalatigheid. En daarom heeft Mozes God tegengekregen op de levensweg. En is Mozes een voorwerp van Gods toorn? Want de Heere kan en zal het niet ongestraft laten als een mens zijn geboden en zijn inzettingen verbreekt. En als er niet wordt ingegrepen, zal Mozes de dood sterven. En dat beseft Mozes maar al te goed. Bent u erachter gekomen? De Heilige Geest zijn licht heeft geworpen op uw levenspad. Ja, zo dat je bent gaan zien wat je hebt nagelaten in je leven. Nagelaten om God te dienen zoals het hoort. Nagelaten om de geboden en de inzettingen van de Heere te houden. Nagelaten om de Heere aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte. Nagelaten om met alles in je leven de eer van God op het oog te hebben. Juist die zonden van nalatigheid maak je nu tot een voorwerp van Gods toorn. Al wie niet blijft in het boek der wet om dat te doen, die zij vervloekt. In het uur van het gericht komt alles openbaar. Ook wat u, wat jij, wat wij in ons leven hebben nagelaten om te doen. Dat we God niet hebben gegeven waar hij recht op heeft. En zo ligt hij daar, Mozes, in zijn schuld, in zijn afmakingen, in zijn tekorten, in zijn falen. Als voorwerp van Gods toorn, gedoemd om voor eeuwig verdoemd te worden. Nee, hier helpt geen roeping tegen. En hier helpen ook niet die eerdere ontmoetingen tegen, waarvan we hebben gelezen in hoofdstuk 3. Zou je dan niet kunnen zeggen, maar heren, ik heb toch de keuze gemaakt voor u en voor uw volk? Dat had ik toch niet van mezelf?
En bovendien, u hebt mij geroepen om als verlosser naar Egypte te gaan. Ik zou daar toch heen gaan om uw volk te verlossen? Nee, niets van dat alles. Daarmee kan hij voor God niet bestaan. En alles wat hij had, zijn roeping, zijn ijver, zijn ernst, alles, dat versmelt in het licht van Gods toorn over het verbreken van Gods inzettingen en het schenden van Gods verbond. Hij kan God niets aanbieden. En zo ligt het toch met een mens. Die wordt bepaald bij zijn eigen nalatigheid en bij Gods toorn over de zonde. Dat brengt je in de nood. Want zo kun je niet voor God verschijnen. En je hebt helemaal niets dat je hem kan aanbieden. Er moet wat anders gebeuren. Aan de verbondseis moet worden voldaan. Dat wil zeggen, er moet bloed vloeien. Verbondsbloed. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ook niet voor Mozes. En het verbond eist dat er bloed zal vloeien. En daaraan moet worden voldaan. En er is maar één middel die Mozes in het leven kan houden. Eén redmiddel. Dat is het bloed. Verbondsbloed. En Zipporah, ze aarzelt niet. Ze neemt dat scherpe ding, die mes of die steen, en besnijdt haar zoon. Toen nam Zipporah een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten. En zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En als dat gebeurt, gebeurt er iets wonderlijks. En hij, dat is de Heere, liet van hem af. Op het moment dat aan de verbondseis is voldaan, wijkt de dreiging van de dood. Op het moment dat het bloed vloeide, stilt Gods toorn over de zonde. Zipporah ziet het en ze roept het uit. Bloedbruidegom vanwege de besnijdenissen. Nou, nu is het zo dat over die uitroep van Zipporah wel verschillend wordt gedacht. Het lijkt ook wel wat op dat Zipporah met wat tegenzin handelt. Met een scherp mes snijdt ze dat stukje van die voorhuid eraf. En dat bebloede velletje, die afgesneden voorhuid, dat blijft dan wat kleven aan die scherpe steen. En dat smijt ze, want dat staat er eigenlijk zo, dat smijt ze dan zo voor de voeten van Mozes. En dan roept ze het uit, bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Misschien wel uit frustratie, dat ook deze zoon het Midianitische gebruik wordt onthouden, waarbij de besnijdenis pas vlak voor de huwelijksdag plaatsvindt. Dat de jongen zich speciaal zou besnijden met het oog op de aanstaande bruid. Calvijn zegt dan ook dat Zipporah vol haat Mozes verwijt dat hij een bloedbruidegom is. En ze reageert dus eigenlijk, als we die lijn volgen, vol boosheid tegen haar man, omdat ze eigenlijk gedwongen werd om haar zoon te besnijden. Dan is die oproep dus wat cynisch, bloedbruidegom. En er zijn dus verklarers die het zo uitleggen. En daarin ook de reden zien dat Mozes Zipporah en de twee jongens terugstuurt naar Jethro. Want dat lezen we in Exodus 18, dat Mozes haar had teruggezonden. En dan vanuit de gedachte dat hij met zo'n vijandige vrouw weinig kan beginnen in Egypte. Door haar terug te sturen naar Jethro hoeft hij zich in Egypte geen zorgen om haar te maken. Dat is een eerste lijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat in die woorden van Zipporah verwondering doorklinkt. Ze vreesde haar man te verliezen. En ze vreest op de weg naar Egypte alleen achter te blijven met haar twee zoons. En nu ziet ze in dat ze haar man heeft teruggekregen op grond van de storting van het bloed van een ander, van haar zoon. Zoals de kanttekeningen dat ook zeggen. Versta deze woorden al zo, alsof Zipporah zei tot haar man: ik heb uw leven moeten loskopen met het bloed van mijn zoon, die ik besneden heb. En al zo zult gij mij als een nieuwe bruidegom geworden. Nou, uiteindelijk, het maakt ook niet zo heel veel uit hoe we nou die woorden van Zipporah moeten interpreteren. Want er ligt een boodschap in voor ons. Omwille van het bloed, het verbondsbloed, blijft Mozes in leven. Er moest dus bloed vloeien om het leven van Mozes te behouden. Hij kan alleen verlost worden door bloed. En daarin ligt toch al iets op van die grote bloedstorting, waar elk gevloeid bloed in het Oude Testament naartoe verwijst. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De verwijzing naar het bloed. Want elke besnijdenis, en zo ook deze, was een bloedig gebeuren. We weten wel dat het Oude Testament vol staat van bloedstortingen. En dat bloed en die bloedige offers, die waren ook nodig om de zonden ook te verzoenen. En het wijst allemaal heen naar hem die zijn bloed zal storten. Maar dat geldt hier nog wel des te sterker. Want waar vloeide nou dat bloed van Mozes? Dat bloed van die zoon van Mozes. Waar vloeide dat bloed? In de herberg. In het Hebreeuws staat daar het woordje maloon. Dat betekent zoiets als herberg of verblijfplaats. Er was een plaats waar men de nacht kon doorbrengen en waar ook water voorhanden was. En dat woordje maloon, dat komt ook vaker terug in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Genesis 42. De geschiedenis als de broers van Jozef terugkeren naar hun vader. Dan staat er in Genesis 42, vers 27. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeden te geven in de herberg. Hetzelfde woordje maloon. In Jozua 4 komen we ook, daar komen we het ook tegen in het derde vers. En bereid 12 stenen en breng ze met uw lieden over en stelt ze in het nachtleger, maloon, waar gij deze nacht zult vernachten. Of om een derde tekst te noemen, Jesaja 10, Jesaja 10 vers 29. Ze trekken door de doorgang, te Geba houden zij hun vernachting, hun maloon. Dat woord dat werd dus ook wel gebruikt als een omheinde verblijfplaats onder de blote hemel. Maar nu valt het op dat in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat dan juist in Exodus 4 voor dat Hebreeuwse woord maloon het Griekse woord kataluma wordt gebruikt. En het woord kataluma staat niet in die andere teksten die ik net aanhaalde. Uit Genesis, Jozua of Jesaja. Hier wel. Maar dat doet dus ook vermoeden dat het hier gaat om een overdekte verblijf. En in deze herberg, in deze maloon, in deze kataluma vloeit er bloed. Verbondsbloed. En dat is bijzonder. Want het zal niet de enige keer zijn dat in de Bijbel de kataluma verbonden wordt met bloed. Want eeuwen later zijn er een vrouw en hun man en een man met hun zoon in de herberg, de kataluma. Daar zijn Jozef en Maria met haar eerstgeboren zoon. En als daar de achtste dag na de geboorte aanbreekt, is er geen schending van het verbond. Integendeel, dan is het Jozef die wat scherps pakt en de voorhuid besnijdt van die jongen. En daar wordt voldaan aan de verbondseis en aan de verbondsgerechtigheid. En opnieuw vloeit daar bloed, verbondsbloed, bloed dat reinigt van alle zonde. En zo biedt deze zoon zich aan als degene die volmaakt is en die zich in alles stelt onder de eisen van het verbond. En jaren later zit diezelfde, de Heer Jezus, zit in de eetzaal, in de kataluma, met zijn discipelen. En dan breekt hij het brood en giet hij de wijn in de beker. Terwijl hij het zegt, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament. Het nieuwe verbond in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En dan wijst hij zijn discipelen erop hoe hij straks zijn bloed zal storten, opdat er voor wetsovertreders en wetsverachters verzoening ligt in zijn bloed. En door dat bloed van de Heere Jezus wijkt elke dreiging van de dood. En iets daarvan ligt toch al op in die herberg tussen Midian en Egypte. Als daar het verbondsbloed vloeit, dan zien Mozes en Zipporah hoe de dreiging van de dood wijkt. En zo is het toch, als het verbondsbloed vloeit. Het bloed van de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. Als zijn bloed vloeit, wijkt de dreiging van de dood. Als zijn bloed stroomt uit zijn lichaam, stilt Gods toorn over de zonde. En als er gezien wordt op dat bloed van de Heere Jezus, zwijgt het aanklagend geweten. Kom, is er vanmiddag één die bepaald is bij zijn zonden van nalatigheid. Hebt u geleerd dat u met uw plichtsverzuim en met uw wetsverachting de toorn van God over uw leven hebt afgeroepen? En ben je erachter gekomen dat je nou nooit onschuldig iets kan nalaten wat de Heere van je eist? Het brengt je onder het oordeel van de dood. Je bent des doods schuldig. En een leven dat nou ligt onder het oordeel van de dood kan alleen gespaard worden door verbondsbloed, het bloed van de Heere Jezus Christus. O, zie dan toch op dat verbondsbloed. Zie dan toch op dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Want alleen zo kunnen die aanklagers van buiten en die aanklagers van binnen tot zwijgen worden gebracht. En dat bloed dat stroomt toch nog steeds. Elke zondag als het ware in de bediening van de verzoening drupt dat bloed toch vanaf de kansel de gemeente in. Nee, dat bloed van Eliezer of dat bloed van Gersom, dat kan geen mens behouden. Maar wel het bloed van de Heere Jezus Christus. En waar moet u nou heen met uw leven dat bedreigd wordt door de dood? Waar kun je nou terecht als de dood je op de hielen zit? En waar kunt u nou zijn als God afrekening met u komt te houden? Enkel naar Christus. Hij heeft voldaan met zijn dierbaar bloed. En hij heeft betaald voor alle zonde. En hij is de bloedbruidegom bij uitnemendheid. En hij stortte zijn bloed niet om iets aantrekkelijks of iets bekoorlijks in die bruid. Dat is er ook niet. Het is een zwarte bruid, een vuile bruid van zichzelf, een slechte bruid in zichzelf. Maar deze bloedbruidegom heeft met zijn bloedstorting nou die bruid tot zijn eigendom verworven. Hebt u nou waarde leren zien in dat bloed van Gods enige geboren zoon? En bent u al uitgegaan met uw verschuldigde leven tot deze bloedbruidegom? Wat hoe vreselijk zal het zijn als je dat zou nalaten. Met je zonde uit te gaan tot die dierbare borg en middelaar. Ja, als je dat bloed van het Nieuwe Testament onrein zou achten, dan wacht u de eeuwige toorn van God. En pas als dat bloed van Christus, gestreken door de Heilige Geest aan je hart is, dan komt er rust en vrede van binnen. Anders blijft Gods toorn op u. Anders blijft de dreiging van de dood op jou. Alleen verbondsbloed bevrijdt, maakt zalig en redt. En deze bloedbruidegom koopt in zijn lijden en sterven een zwarte bruid. En daarom kunt u zalig worden. Want het is zijn bloed alleen dat reinigt en vrij maakt van de zonde. En deze bloedbruidegom heeft zijn bloed gestort voor een die alles tegen heeft. En die van zichzelf God tegen heeft. Maar in hem en door hem heb je dan alles mee. Ook God. Heb je zijn vrede. En zijn genade. Amen.
En laten we de Heer danken en bidden. Heren, zo past het om uw grote naam te danken en te erkennen. Dat gij niets hebt nagelaten goed te doen aan nalatige zondaren. Maar dat er in het bloed, het verbondsbloed, het bloed van de Heere Jezus, reiniging ligt voor alle hun zonden. O Heere, bewaar ons ervoor dat we het zouden nalaten om tot Hem uit te gaan en in Zijn bloed verzoening te vinden voor onze zonden. Want die zonde van nalatigheid, die zonde door niet uit te gaan tot Christus, zal leiden tot de eeuwige dood. En Heere, daarom bidden we u, wilt u toch schenken dat nalatige mensen getrokken worden door koorden der liefde en in de Heere Jezus Christus hun leven, hun zaligheid mogen vinden. En dat uw volk en kinderen al meer de levenssappen uit hem mogen trekken. We mogen uw naam ook danken dat uw woord zelfs al eeuwen voor de komst van de Heere Jezus in het vlees vol is van hem en op elke bladzijde spreekt van hem, getuigt van hem en heenwijst naar hem. Wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt? Bij alles wat we mogen en moeten doen, gedenk ons als er misschien moeilijke wegen gegaan moeten worden. Gedenk ons misschien als we ook weg hopen te gaan. Wilt u in alle dingen ook bewaren en sparen, maar bovenal ook schenken dat ons leven mag strekken tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Want Heere, gij zijt het waard omwille van die bloedbruidegom bij uitnemendheid, de Heere Jezus Christus, om te ontvangen alle eer, alle lof en alle aanbidding om wie gij zijt, een goeddoend God, om en in Christus. Amen. We willen gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Vers 2 van 103.
Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.